Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk. Euro spaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit.
Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische Bitcoiners. Je kan de links naar al onze podcastfeeds en informatie en extra's vinden op allesvoorbitcoin.be. En daar vindt u ook alle gratis extra informatie die we aanbieden om bij te leren over Bitcoin. En zoals we altijd zeggen, dat kan gratis. Volg ons ook op X via @avbpodcast en op Noster kan je ons ook vinden. En dat is onder de naam avbpodcast. En dat eindigt, onze Noster-ID eindigt op 0L7 voor de mensen die daar into zijn in Noster. 1 bitcoin staat vandaag $64,586, oftewel €61,635. En daarmee kunnen we 12.578 Big Macs kopen. Ook groetjes aan de mensen van de VRT die blijkbaar ook de Big Mac-index hebben ontdekt. Dat is een hele mooie waardemeter. Dus ik zal die koesteren om onder andere de loonkost en de transportkosten en zo verder te berekenen. Want het is niet voor niks dat we dat hier bijhouden. Bij mij zit een podcast-guest. Want vandaag gaan we opnieuw praten met een bitcoiner, want we doen dat graag. Een goedemiddag, anonieme bitcoiner.
Goedemiddag, Kim.
Zoals steeds vissen we af en toe uit de groter wordende Bitcoin-community iemand eruit. Ik heb het plezier om met u te praten vandaag. We hebben elkaar al tegengekomen op een goed event, zal ik maar zeggen, in zaken Bitcoin. Het was daar heel mooi weer. Dan kwam het idee om toch een podcast op te nemen. En dan is natuurlijk altijd mijn eerste vraag, en die weet je ondertussen. Hoe bent u een Bitcoiner geworden?
Goedemiddag. Merci voor de uitnodiging.
Graag gedaan.
Ik had wel eens interesse om deze podcast op te nemen. En inderdaad, we hebben elkaar ontmoet in Madeira, waar we elkaar nu wel wat beter hebben leren kennen. Mijn interesse in Bitcoin is eigenlijk gestart van 2015, 2016 ongeveer, waar ik eigenlijk een beetje georange-pilled of geonboard ben door een gemeenschappelijke vriend ondertussen. Hij is zo wat begonnen met uitleg te geven van wat is Bitcoin, wat kan je ermee doen, de basics. Ja. En dat is eigenlijk begonnen, ik denk dat het al zo vroeger was, 2014, 2015 ongeveer. En echt zo, toen dat de prijs nog rond de $500 was. Mij het begin, onbekende begin van Bitcoin. Wat is Bitcoin? Wat kan je ermee doen? Toen was dat natuurlijk ook nog niet zo uitgegroeid wat het nu is.
Totaal niet, nee. Nee. Dus, rond 2014 pak ik nu, of naar 2015
zou het geweest zijn,
Wat ik mij ervan herinner is dat er toen een beetje een malaise was zelfs in de Bitcoin-wereld. Allee, zo voelde ik dat toen toch aan. Waar het zo was van, het gaat eens naar 300, het gaat eens naar 500. Klopt. En er gebeurde eigenlijk heel weinig, maar er staat veel op stapel qua ontwikkeling van de protocollen. Er bewoog wel wat, maar het was nu niet te vergelijken met wat we nu zien.
Nee, en dat was voor mij ook qua, is dat iets te betrouwen? Kan ik daar iets mee doen? Ik zat toen niet in dezelfde situatie waar ik nu in zit. Werk gewoon een job, niet genoeg spaargeld om daarin te investeren.
Ja, en zelfs dan moet je ook nog de vraag stellen, wil je dat doen?
Ja,
want het is uiteraard zeker toen een risico, dan is dat nog vrij prillend.
Ja, want zoals dat gezegd, het was $500 en je denkt van oké, dat is nog niet veel, maar is dat iets de moeite om te investeren en is dat iets interessant en wat kan dat betekenen binnen niks aan het altijd? En onze gemeenschappelijke vriend had dat dan zoiets van, dat toch eens bekijken, het is interessant. Al je steekt er €100 in of zelfs maar €10 om dan wekelijks een bedrag te investeren eigenlijk en zo te zien wat ik kan doen. Mm-hmm. En toen is er een beetje op de achtergrond geraakt. Ik had er toen €100 in gestoken op die moment. En toen is dat eigenlijk gezakt naar een €70, €80. En als beginnend belegger zitten voorzichtig. Probeerde daar zo wat, nog wat af te blijven. En ja, terugverkocht. Dan een tijdje niks mee gedaan. Tot ongeveer 2018, 2019. En dan eigenlijk toch wel terug beginnen kopen. Om dan eigenlijk tot nu, ja, wekelijks, maandelijks, om de twee maanden ja, toch al iets in te kunnen steken om wat te kunnen sparen. En dat is eigenlijk mijn weg naar Bitcoin, hoe dat het nu vandaag is. Ja, met falen en opstaan, een beetje ontdekken. Veel opzoeken, veel boeken lezen.
Bijleren.
Ja, en wat mensen proberen te informeren erover, maar ja, tot op vandaag is dat nog altijd wel wat moeilijk, merk ik.
Heb je zelf eigenlijk, wanneer je eigenlijk Bitcoin hebt leren kennen, want ik heb zelf die curven ook meegemaakt van zelfs heel sceptisch te zijn in het begin.
Ja.
Zeker als je dan de software bekeek in de beginperiode en zo, dat was niet altijd je dat. Ik had daar nogal veel kritiek op. Net zoals ik vandaag even goed kritiek heb op andere dingen die erin zitten. Ik stel dat allemaal wel in vraag. Maar de core, allee, het belief, zoals ze dat dan zeggen, in Bitcoin, wanneer is dat ongeveer eigenlijk ontstaan? Je kan het natuurlijk zien, oh, iemand komt hier af met een leuke belegging.
Mm-hmm.
Dat is één ding. Maar wanneer is dat voor jou iets meer geworden dan, oh ja, ik kan hier mijn centen in steken en misschien wordt het iets meer waard?
Dat is toch wel begonnen zo rond 2018, 2019. Ja, ik heb toen teruggekocht en dan eigenlijk, ja, ik weet niet meer juist hoeveel de prijs toen was, maar echt wel, toen is zo wel wat besef gekomen, oké, ook wel met vallen en opstaan nog en zo wat voorzichtig zijn en zeggen van oké, dat zakt hier wel 20%. Het was heel volatiel toen en er waren momenten dat ik dacht van oké, zou ik nu beter alles verkopen en... toen op aanraden van toch bijgehouden en eigenlijk wel een wijze beslissing genomen van dat te doen. Want ja, ik merk nu vandaag wel dat ik er wel beter van geworden ben en het besef van er meer te mee kunnen doen of te gewoon het als store of value te kunnen bekijken, is sindsdien toch wel meer gegroeid en ik ben er ook wel rustiger in geworden. Want in het begin was dat, ik zeg het, dat was heel volatiel.
Je wordt zenuwachtig,
ja, voilà. En je zet wel op je hoede van, ja, er steekt ondertussen toch al wel een serieus bedragsken in. Het gaat niet meer over 100 euro. En je wordt er op den duur wel voorzichtiger in, omdat je ook wel ziet op x aantal tijd wat het gedaan heeft. En het besef op die periode, dat is niet van in het begin, dat is echt wel een uitgesmeerd over x aantal tijd, waarin dat je toch wel... Ja, hetgeen waar mensen nu, stel je begint nu met Bitcoin of met beleggen, eender wat, ja, dat besef komt ook niet in één keer. Je moet dat bekijken op een x aantal tijd of een periode. Maar 2018, 2019 is zo toch wel bij mij het besef gekomen dat ik er toch wel meer mee kan doen of dan wat ik toen in 2015 niet heb gedurfd eigenlijk.
Ja. Ja, die durf, dat is iets eigenlijk dat wij ook in de podcast een beetje te weinig benadrukken. Want dat is wel iets, moet ik het zeggen, dat is iets dat komt met het besef van dit is meer dan, ik zeg maar iets, het equivalent van een of ander aandeel.
Ja.
Dus als je een collega of een buur die aankomt dragen met, oh, ik heb een fantastische aandelentip, direct is zelf of zoiets.
Ja.
dat is iets helemaal anders, want ja, je gaat daar dan over lezen en misschien kan u dat dan interesseren. Maar Bitcoin overstijgt dat toch wel. Dat is bijna iets van, ah ja, maar dit gaat echt over de basics. Van, er is hier gewoon een nieuw soort geld, een nieuw soort store of value gekomen. Dat is iets anders dan, ah, ik ben hier een beleggingetje aan het doen.
En ja, klopt.
Die durf hoort daar ook bij.
Het is geen...
Te zien.
Als je, wat je nu ziet met Nvidia bijvoorbeeld, zijn aandeel, of met Apple... Of met Tesla-aandelen, tech-aandelen op zich. Dat zie je niet met Bitcoin of nu met goud. Dat zijn allemaal... Het is een beetje durven van te investeren, maar Bitcoin springt er wel wat uit, vind ik.
Ja, nogal wat veel, vind ik zelf.
Ja.
In die zin, ik zeg altijd grappend naar tradie-beleggers van we outperform you, maar dat is gewoon ook zo. Ik was vorige week bij iemand die een hele tijd, jaren aan een stuk, een winkel heeft opengehouden. meer dan 11 jaar. En die vertelde mij van, ja, ik ben eigenlijk bitcoiner geworden. Want in de 11 jaar hier travakken, gelijk we dat zeggen, in mijn winkel, heb ik niet de performantie gehaald van 3 jaar gewoon in bitcoin te sparen. Dus dat, is, ja, dat zegt wel iets. En
klopt.
Niet dat werk niet... ik wil daar niet smalend over doen, want er zijn vele soorten manieren om opbrengst te hebben. Beleggen, ja. Gewoon arbeid verrichten, iets creëren, noem het maar op. Maar bitcoin is toch wel een speciaaltje op dat punt.
Ja.
We zijn hier echt met store of value bezig op het next level.
Het is op zo'n momenten dat je moet... Dat je het inziet eigenlijk wat het kan doen. Stel, je hebt een job en je wil je geld toch wel niet zien aan koopkracht. Je wil je koopkracht behouden en je geld. Je ziet je geld alleen maar in waarde dalen daardoor. Ja. En je denkt van, oké, ja, wat is de manier om mijn geld eigenlijk te laten opbrengen?
Mm-hmm. Meer jobs doen.
Meer jobs doen,
iedereen
ja. Iedereen
jobs doen op een week, kom aan.
Ik heb zelf ook een bijkomende job gedaan, die periode, voor Bitcoin. En ja, je werkt op een duur 7 op 7 soms.
7 op 7, ja.
Dat is niet, ja, dat is onze huidige samenleving tegenwoordig. En hoe meer jobs dat je doet, oké. Ze stimuleren ook om die jobs te blijven doen. En je kunt ook zeggen, oké, je hebt studies, als je goede studies hebt gedaan. En, je hebt een goed loon. Het is allemaal misschien makkelijker om te zeggen van oké, ik kan veel opzij zetten, maar je ziet toch de huidige situatie, economisch, ja, veel mensen kunnen dat gewoon ook niet. Hè?
Ja, en het is ook het demotiverende van dit systeem, wat bitcoiners dan het fiat-systeem noemen. Maar het is zo dat als je bijvoorbeeld begint te werken ergens aan een loon, ik zeg nu maar iets, van 2000 euro... na 3-4 jaar in diezelfde job te werken. Normaal gezien krijg je niet zomaar opslag. Dus het is niet dat je na 3 jaar op 3000 euro zit. Absoluut niet.
Nee.
Dan moet je gaan bedelen. Bijna van, oh, mag ik alsjeblieft een beetje opslag? Natuurlijk, werkgevers gaan daar niet zo tuk op zijn. Omdat die natuurlijk alle bijdragen en extra's moeten gaan betalen aan vadertje staat. We kennen dat verhaal. Maar uiteindelijk, ja, uw 2000 euro gaat ongeveer 2000 euro blijven. En dan is er de indexaanpassing die natuurlijk 6 maanden of whatever te laat komt. Om echt met de loonkosten, met de koopkrachten te gaan wedijveren. En ja, op den duur verlies je altijd. En daarom zijn er ook, denk ik, heel veel mensen die voelen van, oh, ik kan altijd maar minder doen met mijn geld. En dan gaan ze beginnen risico's nemen, rare beleggingen doen of wat dan ook. En ja, je zit daar als bitcoiner naar te kijken en ze van, stop gewoon een deel van je geld in bitcoin. Dan kan je dat
ja, maar het is het risico dat veel mensen tegenhoudt, denk ik, ja.
Mm-hmm, klopt. Dat is ook voor mensen die daar heel nuchter naar kijken en mathematisch naar kijken, een zeer grote stap. Hè.
Ja. Ja, want ik merk de strijd bij veel mensen, als je daarover praat, van oké, het is toch te volatiel, ik steek het liever in een belegging. De staatsbond bijvoorbeeld, onlangs nog gehoord van iemand,
ik heb dat ook gehoord.
Was overtuigd van de staatsbond, oké, dat kan helemaal goed zijn, dat is heel veilig. Maar ja, we spreken hier niet over de meerwaarde dat je daarop kunt verdienen op een jaar, 2 jaar, want... Ja,
er
komt er bedrogen uit, hè? Nee?
Er is geen meerwaarde, want de koopkracht haalt u in tegen dat je het eruit haalt. En dat besef zit er bij veel mensen niet. En die gaan dan inderdaad een belegging zoeken. En iedereen doet natuurlijk wat ze willen, want wij gaan hier geen beleggingsadvies geven. Maar we gaan hier wel gewoon zeggen van, kijk, bitcoin is voor ons onze reddingsboei. En dat kan... voor andere mensen ook zijn, maar dan moeten die zelf kunnen leren. Mm-hmm. En beseffen daarom dat we deze podcast ook doen en al de gratis info geven, omdat het niks mag kosten. Ik zeg altijd, you can't beat free. Als ik hier gratis informatie geef, ja, goede koper, dat kan niet, zeggen ze in Antwerpen. Ja. Maar het is wel zo.
Ja.
In de zin van, als je wilt leren over bitcoin, er is gratis.
Ja, de informatie gratis op zich informatie. Is al gratis. Hè. Je kunt, lees de wijgen in.
Uh-huh.
Er zijn zoveel boeken ondertussen gemaakt. Geschreven over bitcoin. Op Madeira ook. Bij de boekenstand dat daar stond. Ja, honderden boeken, bij wijze van spreken.
Ja.
Ik heb er nu 4-5 ongeveer. ben ze nog niet allemaal, ik heb ze nog niet allemaal gelezen uiteraard, maar je probeert elke keer zo'n beetje op te lezen om wat informatie in te winnen. Nu ben ik bezig in een boek van Aaron, Genesis boek. Ja. Ja, heel interessant. En dat is al gratis informatie op zich. Daar leer je al heel veel mee bij. En je moet ergens beginnen uiteraard. Je kunt niet ineens zeggen van oké, ik steek er hier 10.000 euro in en we zien wel op korte termijn. Nee, bekijk het, smeer het uit op x aantal jaren, maanden, jaren, zoals dat je wilt.
Ja, en ook die boeken, ik wil er toch even bij zeggen, er zijn bitcoiners genoeg die veel bitcoinboeken hebben.
Ja.
En die zijn bijna altijd wel bereid om die uit te lenen als er iemand interesse heeft om die te lezen. Ik ken heel weinig mensen, bijvoorbeeld uit de literaire wereld, moet je niet al te veel vragen van, mag ik u een boek van die of die auteur eens lezen? Ja. Nee, daar ben ik nog wel tuk op. Nee, een bitcoiner gaat u met plezier de bitcoin-standaard bijvoorbeeld geven. Ja. En ze betalen hem nog voor u ook als je hem niet wilt, als het echt moet zijn. Dus die informatie ligt er gratis, je moet daar niet echt veel in steken. Of zoals gezegd, 10.000 euro aan bitcoin zitten kopen om te proberen. Het hoeft echt niet. Hè. Het is er gratis en dan kan je erover leren. En dat,
voilà.
Dat is belangrijk om mee te geven.
Je begint met geld dat je kunt missen. Is dat 10 euro, 50 euro? Maakt niet uit. Maar lees de wagen in en open de wallet. Hoor eens bij mensen die daarmee bezig zijn. En dat is voor mij persoonlijk de strijd waar ik wel merk bij mensen, als je erover praat, ofwel wordt het een beetje geblokt, ofwel is het is te volatiel, geloof er nog wel in, je weet toch niet wat het kan doen, onzekerheid en voorzichtigheid, ja, ik snap dat ook wel, ik was in het begin ook zo, maar...
Ja, iedereen is door die deur gegaan, ja. Ik heb daar ook, technisch had ik vooral heel veel vragen in het begin. De volatiliteit was dan het tweede dat daar meespeelde. En ik denk dat iedereen we komen allemaal uit de fiat-systemen. Ja. Dus we zijn er ook op gedrild, hè, van stabiliteit is goed. Hè, volatiliteit is slecht. Ja, ik zeg eigenlijk nu het omgekeerde. Volatiliteit is onze vrijheid. Want volatiliteit betekent dat er een markt kan spelen for real.
Ja.
En als iets super, super, super stabiel is, zoals bijvoorbeeld een staatsbon, dan zit je eigenlijk gevangen. En dat is iets, dat is vrij meta misschien om te zeggen, maar dat is, je bouwt je eigen gevangenis door altijd naar het meest stabiele te gaan.
Ja.
En dat is het paradoxale ook. En economen gaan daar natuurlijk van stijgeren, zeker bepaalde economen die heel graag planeconomie zien ingevoerd worden. Maar Bitcoin is daar een antidote tegen. Tegen dat soort denken. En als je die klik maakt, dan merk ik toch bij mensen in onze community, subcultuur, secte, whatever dat iemand het wilt noemen.
Geloofsovertuiging. Ja.
We hebben al van alles gehoord. Psychopaths zijn we ook. Maar dat die allemaal wel diezelfde insteek hebben. En dat vind ik zo... Ja, ik vind dat zo knap om met bitcoiners te babbelen. Die hebben allemaal ergens die klik op een manier gemaakt.
Klopt. En los daarvan, van het financiële, is de community van bitcoin ook gewoon, je bent samen aan iets aan het gelooft in iets. Mm-hmm. Daar op zich is inderdaad een geloof, maar het is veel mensen zullen dan zeggen, oké, het is wel sectarisch, maar het is een community wel die heel leuke mensen, interessante mensen, mensen met veel, die er al lang in zitten en veel over te zeggen hebben.
Mm-hmm.
Ik heb ook gemerkt in Madeira bijvoorbeeld, het feit dat zo'n meeting zal internationaal gaan en dat je daar ook gewoon mensen leert kennen die er heel veel over weten en los van het financiële, wat Bitcoin eigenlijk is, veel informatie kunnen geven over het economische en hoe dat onze economie draait en dat je daar gewoon veel kunt van bijleren. Ja. Dat is voor mij ook bitcoin, niet alleen het financiële en het de meerwaarde, maar ook gewoon de informatie waar je van mensen kunt leren.
De meerwaarde zit niet alleen financieel, dat is zeker mijn headphone viel hier. Maar het is zeker niet alleen financieel, maar ook sociaal.
Ja.
En het is een continu leerproces eigenlijk. Ik zag overlast in een of andere blog een quote van Andreas Antonopoulos verschijnen. Ik was die ondertussen al vergeten, maar ik vond die wel goed. Hij zei van ja, ik heb in 2014 een Bitcoin boek geschreven waar ik helemaal uitleg wat Bitcoin is. En tegen dat bij de drukker lag, was het al outdated, want er was er al zoveel gebeurd dat het verder ging. En ik moet die boek nu eigenlijk om de 3 maanden reviseren en elke keer een nieuwe versie van maken, omdat het gewoon elke keer een beetje leeft. Ja. En dat is eigen aan waar we mee bezig zijn.
Ja, het ontwikkelen ook op zich, er verandert inderdaad zoveel qua wallets, qua technisch. Ik ben zelf helemaal niet technisch in Bitcoin. Dat interesseert mij wel, maar het is op zich al moeilijk om daar een echt technisch onderlegd in te worden. Je moet daar echt heel veel mee bezig zijn op dat vlak, denk ik. Dat is ook een proces waar je moet doormaken, denk ik, op x-aantal tijd. En waar je dan wel meer over kunt leren. Maar inderdaad, er verandert continu wel iets.
Ja. Ik vind de recente veranderingen, je voelt eigenlijk nu zo rond de halving, er is heel veel optimisme. Hè? De prijs is ook een tijd heel hard omhoog gegaan, de laatste 2 dagen ietsje minder. Maar goed, dat zijn we gewoon. Maar dan zie je eigenlijk, er zijn weer discussies aan het losbarsten van hoe zit het met onze layer 2, hoe gaan we scalen en noem het maar op. Ik ben er rotsvast overtuigd dat we al die problemen, we roeten daar altijd rondheen, omdat er gewoon briljante mensen aan het werken zijn. Dat betekent niet dat je die problemen niet openlijk mag aanduiden en zeggen, sorry, dit werkt niet goed.
Ja.
En dat is ook in Bitcoin altijd geweest. Dat zijn zeer kritische mensen, die gaan er niet bij, die gaan er niet bij zitten van, elke wallet is wel goed voor mij, het is in orde. Nee, we hebben ondertussen niet voor niks hoeveel Lightning wallets, zeker een stuk of 10 kan ik er al uit mijn kop opnoemen.
Dat is ook al moeilijk om mensen te onboarden, denk ik, omdat er zoveel keuze is aan bepaalde zaken en software.
Ja.
En dat maakt het ook al wat moeilijk om mensen te kunnen uitleggen, hoe kan ik je nu best gewoon Bitcoin aankopen en bijhouden.
Ja.
En er is veel kritiek op van binnen, wat werkt er en wat werkt er niet?
Ja, discussies, kritiek, er zijn dan discussies vooral van, wat neem je het beste eerst?
Ja.
Maar dat is heel persoonlijk. Ik vind dat zelf zo van, je moet ook zien wie dat je voor je hebt. Er is een verschil tussen iemand die totaal geen interesse heeft in de techniek en nauwelijks een smartphone kan gebruiken, maar die misschien wel om welke reden dan ook Bitcoin interessant vinden. Ja, dat is een verschil met een techie die eigenlijk met shitcoins bezig was, maar toch eens ook naar Bitcoin wilt kijken.
Ja.
Er zijn allerlei soorten publiek. Of een merchant die zegt, eigenlijk ik wil dat hier wel beginnen aanvaarden in mijn winkel. Hoe doe ik dat? Want ik ken er niks van. Dat is allemaal onboarden. En er is dan...
Ontdekken.
Ontdekken, erover lezen, leren, implementeren en dingen uitproberen natuurlijk.
De manieren zijn er. Hè. Als je ziet naar in Nederland, de community daar is wel wat groter dan in België. En de technologieën die daar worden gedaan. Bitkassa bijvoorbeeld, of om zelf in uw zaak Bitcoin te ontvangen. Het bestaat, hè. Het is gewoon een kwestie van opzoeken en contacteren en het doen gewoon. Hè.
Klopt, en er zijn ook manieren om dat zelf te doen. Ja. Ik ken daar iets minder van, daar zijn andere mensen beter in thuis. Maar dat is een aparte niche eigenlijk, vind ik, binnen de Bitcoin-wereld. Wat er ook aankomt, is wel interessant, denk ik. Heel het debat rond die layer 2's, ik vind dat persoonlijk zeer interessant. Ik heb daarover last mijn frustratie ook wel zelf ook wel over bekendgemaakt, omdat ik vind dat Lightning niet ver genoeg staat waar het zou moeten staan. Dat is eigen aan die Bitcoin ethos een beetje, van dingen in vraag gaan stellen, don't trust, verify, en het gewoon doen, proof of work leveren. Ik ken bijna elke Bitcoiner die dat kent, uiteraard iedereen is anders, er zijn uitzonderingen, doet iets. En dat kan niet heel simpel zijn, een sticker drukken en je dan op een paal plakken ergens.
Ja.
Maar goed, die doen ook iets. Maar die, ja, dat is nu een grapje, want die mensen doen heel veel eigenlijk, maar die doen ook nog andere dingen, gelukkig, maar dat is stiekem op de
pal. Ja, dus de bekendheid een beetje verspreiden.
Ja,
voilà.
Maar er zijn mensen die blogs hebben, en, ja, zoals ik, een podcast, en andere mensen aanvaarden het in hun restaurant en doen daar alles voor om dat te promoten. Er zijn mensen die meetings organiseren, er zijn mensen die allerlei zaken gaan doen om dat te promoten. En ook de stille onboarders, die zijn er ook. Hè. Die mensen die we niet zien, niet kennen, maar die wel misschien al 20, 30 mensen hebben geonboard zonder dat wij dat weten.
Ja, en in Madeira hebben we zelf ook zo iemand ontmoet die zelf ook al lang met Bitcoin is, bezig is, maar een beetje zich afzijdig houdt. En, en ja, op elk vlak zijn er wel mensen die er met een of andere manier mee bezig zijn. Klopt.
Ja, dat is ook iets dat veel mensen onderschatten, denk ik. Bijna in elke firma waar ik zelf heb gewerkt, zitten er wel bitcoiners. Dus als je zo tussen de middag goed je oren spitst, dan hoor je af en toe zo wel van dat zou er een kunnen zijn. En als die dan nog een zwarte hoodie aan hebben, dan is het meestal bingo. Maar als je er dan over praat, ja, allee, dat zijn mensen die overal wel zitten. Ik denk ook, ik heb daar over last ook iets over gezegd, maar ik denk ook dat daar een impact begint zichtbaar te worden van mensen die ondertussen er al x aantal jaren mee bezig zijn en die zeggen van eigenlijk, ja, ik wil uit die fiat-wereld verder ontsnappen. Ja. Het eerste stukje is natuurlijk gaan ontsnappen door gewoon Bitcoin te leren kennen, dan Bitcoin te sparen, te hodlen, whatever dat je het wil noemen, DCA. En dan kan die meer actief worden, want dan zie je van, wow, hetgeen dat ik hier bijvoorbeeld, zeg maar iets, anderhalf jaar, twee jaar heb opgespaard, dat is wel mooi, maar de prijs is ondertussen op en neer gegaan. Maar mijn loon, absoluut, is niet aan het volgen.
Nee, klopt.
Of mijn belegging in een of ander ding dat ik in de Bel 20 heb gekocht, dat kost mij alleen maar geld. En die beginnen dan na te denken. En ik denk dat dat wel begint effect te hebben, zelfs in België, want we zien toch wel wat verschuiven. Dat vind ik wel heel knap.
Ja.
Het is nog niet mega spectaculair, maar we zien wel... er wordt al over Bitcoin gepraat. Niet veel.
Ja, die ETF's hebben daar wel voor gezorgd,
absoluut,
denk ik.
Als die ETF's zijn uitgerold, zien we daar toch een beweging.
Er is een grote aanpassing, grote verandering gebeurd sinds dat die ETF's eigenlijk op de markt zijn gebracht. En nu... Ja, in Japan of waar was het, zijn ze nu ook wel bezig om die te aanvaarden, om die te goed te keuren. Dus dat gaat ook wel veel verandering brengen, denk ik. Wat dan de prijs ook wel weer zal ten goede komen.
Oh, waarschijnlijk.
Vermoedelijk. Het is al een beetje afwachten, maar... Ja, je ziet, als je op de periode bekijkt van begin tot nu... Dan kun je alleen maar vaststellen wat het gedaan heeft. En we kunnen daar maar op verder gaan wat er in de toekomst zal gebeuren. Dat is al nog een beetje afwachten. En er zelf ook wel wat voorzichtig in, omdat je nooit weet van... Oké, ja, het kan, maar even goed. Zoals dat we vorige nacht hebben gezien. Met Iran in Israël. Ja, de prijs kan daar ineens invloed op hebben.
Ja, dat is iets dat ik niet echt begreep, maar goed.
Ja, dat snap ik ook niet echt, maar...
Ik zat niet echt met mijn vinger op een cel-button te klikken, omdat Israël of Iran, wie dan ook aanviel.
Ja.
Ik zeg nu niet dat mij niet interesseert, maar ik zie de relatie met Bitcoin eigenlijk niet.
Is mij ook wel ontgaan, maar op zo'n moment is het gewoon verstandig om rustig te blijven en niks overhaast te doen of te beginnen verkopen, want op zo'n momenten doe je alleen maar verlies.
Er is een term voor, hè, dat is scared money. Als je altijd bang bent van, oei, die €500 dat er bij mij in zit, dat mag zeker niet minder worden, dan ga je panikeren. Hè, als dan het bedrijf waarin dat je hebt geïnvesteerd, om dat voorbeeld nu te nemen, een slecht kwartaal bekend maakt, dan al direct cellen.
Ja.
Dat is gewoon... dat zullen de traditionele beleggers ook even goed kunnen beamen, denk ik. Dat is geen goede strategie.
Nee, op zo'n moment is het zelfs eigenlijk wel goed van bij te kopen. Want je ziet nu ook, we zijn weer terug gestegen. En als je bijkoopt, dan...
Ja. Ja, mijn theorie is, probeer te DCA'en. Ik heb dat ook meermaals al bewezen, denk ik. die chart die ik toen bijhield, ik heb anderhalf jaar €500 op elke derde zaterdag erin gestoken. Ja, you can't beat it. Het is gewoon, allee, dat is zo perfect. Je kunt dat niet timen. Je kunt dat, allee, dus, je hebt altijd een beste prijs. Dat is super. En iedereen kan dat hopelijk zien. Dus allee, als er daar kritiek op is of je kunt dat beter maken, you're welcome.
Ja, en dat zijn de manieren om de mensen te overtuigen, denk ik. Of om te laten zien, oké, wat doet het hier?
Het zijn staalharde cijfers.
De cijfers bewijzen het gewoon.
En dat was in de bear market was het dan. Hè? Ik heb dus gestopt als de bull market begon, omdat het anders te pijnlijk was.
Ja, ik heb het ook een tijdje gevolgd. En als je de vergelijking maakt met de staatsbond, met bepaalde aandelen, en dan gezet daar bitcoin naast, het outperformt alles. Ja. En dat is het mooie, mensen gaan dat ook wel inzien op den duur. Het is moeilijk om te ontdekken, maar het is een proces waar je moet doormaken, denk ik. Als je wilt natuurlijk investeren. Hè. Iedereen is vrij om te doen wat hij dan wilt.
Het is gewoon een bewustmaking, denk ik. Ik hoor zo vaak mensen klagen van het leven is duur geworden en ik kom niet rond en ik moet hier 3 jobs bij doen om nog rond te komen. Ja, oké, maar dan ga ik soms eens kijken en dan zijn die mensen, sorry het woord dat ik het zeg, maar fiat as pff. En die hebben dan 2 auto's voor de deur staan en ze hebben bij wijze van spreken 3 honden en ze gaan 2 keer per jaar skiën, noem het maar. En dat mag allemaal van mij, hè, maar ga dan niet klagen dat je er niet doorkomt in een fiat-wereld die gemaakt is om u altijd harder te laten werken of hardere risico's te laten nemen voor steeds minder geld. Dat is systemisch
maar
zo.
Dat zijn mensen, die hebben een goede job, die kunnen dat maar die voelen het ook minder. Maar het gebeurt wel onder de ogen van de mensen. Hè. De koopkracht daalt. Als je ziet de prijzen, kijk naar Canada, hè, de prijzen daar, wat er gevraagd wordt voor bepaalde voedingsmiddelen in Canada, door de inflatie, daar zitten we nu niet in. Allee, bij ons toch niet in, maar het gebeurt wel, hè, niet in die mate. Maar als je ziet naar Argentinië, nu is het daar wel aan het veranderen, maar
Dat was ook nodig.
Als ik dat zeg van kijk naar Turkije, ik heb gesproken in Madeira met 2 mensen die uit Turkije kwamen, de inflatie is daar super hoog. Als je dat zegt tegen mensen hier, maar we leven niet in Turkije. Ja. Onze situatie is anders dan Turkije, maar het is er wel, hè. Ook in België. Hè. Niet in die mate, zeg ik dan, maar je kunt dat niet ontkennen.
Nee, klopt. En het is ook zo, ik heb je nu eventjes op mijn telefoon bekeken, wie dus in januari 2023, en we zijn nu april 2024, de beurstips volgde van een bepaald bekend tv-gezicht, die we niet meer gaan noemen, die staat met een 25.000 inleg nu op 22.000. Mm. En we zijn dus anderhalf jaar verder ongeveer. Dat is beschamend, dat is laag, hè, maar er zijn heel veel mensen die oprecht en met alle goede wil die tips volgen en denken, ik kan hier opbrengst halen.
Ja, ik vraag mij dat toch af, want ik heb onlangs gesproken met iemand die dat zei van, ik beleg in de staatsbon. Puur uit voorzichtigheid aan, ik kan nog ergens volgen. Maar die hadden toch ook wel kritiek op die persoon. Dat soort tips van op tv, omdat zij zo, die zien ook wel wat er gebeurt.
En, die cijfers kan je
niet ontkennen. Klopt.
Het wordt dan verdoezeld, want als je daar dan kritiek op hebt, is maar hij heeft nog andere tips gegeven ook. Of je moet dat op lange termijn zien. En als je dat dan doet, dan zijn die nog desastreuzer, die cijfers. Ik heb het al eens hier gezegd, maar het is gewoon zo. Als je zijn cijfers van 6 jaar geleden neemt, van die beursbv's, sommige dingen staan min 86%. En dat mag, hè, want dat is een vrije
markt. Ja, je komt daar dan niet van terug, hè.
Maar dat komt er nooit van terug, sorry. Nee. Er komt er nooit van terug. Want de gemiste opportunity kost, stel je voor dat je 86% van je vermogen in iets anders, wink wink, iets anders, had kunnen beleggen, dan waar je 86% hebt op verloren. Ja, dat is een stevige opportunity cost.
Dat hebben we zelfs nog nooit meegemaakt, denk ik, met bitcoin. In het begin misschien. Ja, is het wel een serieus. Van 70 naar 18, dat is wel serieus, of wat was het?
Ja. Maar zo echt op die korte termijn, pakt een jaar of zoiets, en dan... Op zes jaar min 86% ja. gaan. Dat heeft Bitcoin niet gedaan. Nee. Wel op zes weken ergens.
Ja, ja en dat, maar uiteindelijk, dat is de korte termijn, zeg ik dan altijd. En je moet kijken inderdaad op lange termijn. En, alleen daarop, dat is waar dat telt, vind ik. Op lange termijn, op de periode dat we er nu in zitten, kan je niet ontkennen wat het heeft gedaan. Dus.
Klopt. En op lange termijn ook, je moet eigenlijk alles durven rekenen. En dat is iets waar België nog wel slecht in zijn, heb ik de indruk. Namelijk van, met huizen zie je dat ook. Hè? Dan zijn ze daar heel trots op. En ze verkopen een huis met tussen aanhalingstekens dikke winst. En dan ken ik zo iemand die dat dan verkoopt. En dan, maar nu moet ik een ander gaan zoeken. Dat ongeveer hetzelfde is qua grootte en qua luxe. En qua ligging. Het is hier maal twee gegaan qua prijzen.
Ja.
En ja, dan halen ze het niet meer.
Ja, de huizenmarkt is een perfect voorbeeld.
Dat is ook fiat. Dat is ook een straatje zonder eind. Ja. Namelijk, je kan daar heel ver in gaan. En er zijn mensen die daar goed mee varen. Uiteraard, als je er genoeg van kent en de insights hebt, dan kun je daar zeker je geld in verdienen. Daar geen krediet.
Maar je moet al serieus iets achter de hand. Voilà. Als je 5 tot 10 jaar geleden iets degelijk had gekocht, je had daar wel in geïnvesteerd. Of je koopt nu iets aan een lage prijs en je kunt het met veel winst doorverkopen op x aantal tijd. Ja, dan is dat mooi. Maar je moet inderdaad al iets hebben om op de huizenmarkt de rente op zich al,
en continue veranderingen van wetgevingen.
Wetgevingen, dus, onder andere, ja, klopt. Zonnepanelen voor leggen.
Alles isoleren, maar op. En dat is iets, ik zeg tegen zo'n mensen meestal van, maar Bitcoin, zijn dak kan niet beginnen lekken. Als je dat zegt tegen mensen die al eens zo een goede reparatie van hun dak achter de rug hebben, dan denken die van, Maar we kunnen er wat smalend over doen, maar het is gewoon een manier van denken. En ik vind dat wel knap om deze community, om deze subcultuur, wat je het ook wil noemen. Er zitten allemaal mensen die zo toch hebben ontdekt dat er wat mis is in hoe dat fiat-systeem draait.
Ja.
En daarover
die willen vragen stellen. Ja.
En denken. En daar ook kritiek op hebben natuurlijk. Intern gebeurt dat ook, maar dat vind ik wel knap. Had jij verder nog iets wat jij concreet doet met Bitcoin waar je over wil vertellen? Of is dat gewoon, ik hou het bij en dat is het
momenteel dan? Momenteel is dat enkel inderdaad de store of value. En daar blijft het bij voor mij. Mm-hmm. Ik ben,
er zit geen nodes te draaien of te minen?
Ik heb wel een eigen node. Okay. Dus daar op zich wel. Maar verder, het is voor mij ook nog allemaal ontdekken. Hè. Dat vraagt tijd. Nu is het vooral de community, meetups. Mensen leren kennen die ermee bezig zijn, die dezelfde interesses hebben. En proberen van mensen ook te onboarden, wat op zich niet makkelijk is.
Dat vind ik zelf heel moeilijk.
Ja.
Dus mensen die er echt niks van kennen proberen te onboarden, heb ik eigenlijk een beetje opgegeven, moet ik tot mijn schande toegeven.
Nee, uiteindelijk is dat inderdaad het resultaat, klopt.
Allee, dus af en toe is er eens een uitzondering, maar dat zijn dan mensen die, waar ik van weet, van die denken al in die richting. Maar er zijn veel bitcoiners die niet weten dat ze een bitcoiner zijn, die helemaal die mentaliteit hebben, die helemaal die kritische ingesteldheid ook hebben, maar die informatie missen om echt bitcoiner te zijn. Ja. En dat lukt wel, die onboarden lukt. Maar ik kan niet op de meer staan met een plakkaat van
moet je Bitcoin herkennen. Dat is niet de bedoeling. Maar ik heb onlangs nog gesproken met iemand en waar ik niet van wist dat zij... de Bitcoin community is vooral, je kunt dat niet ontkennen, vooral mannelijk, vind ik.
En het begint wel wat te veranderen, maar...
Onlangs nog gesproken dan inderdaad met een oude vriendin die daar eigenlijk ook wel mee bezig bleek te zijn, via. Waar ik dan ook niet van wist en ook wel interesse had. Dus dat zijn zo de mensen die het zo een beetje meetrekken.
Ja, die je wel een push kan geven, met info, als ze iets vragen, kan je ook.
Ja. Klopt, ja. En, maar niet goed weten waar ze moeten beginnen en een beetje zoekende zijn. Maar ik snap wel, na een tijdje begin je dat wel op te geven, klopt.
Ja, from scratch, dat is heel persoonlijk. Hè. Sommige mensen hebben daar de energie voor en dat respecteer ik enorm. Dat vind ik echt knap dat je dat kan doen. Ik heb dat een beetje opgegeven eigenlijk. Hmm. Maar ik kan niet bijvoorbeeld, we hebben hier nu een lokale meetup opgericht met een paar mensen. En ja, ik ga daar bijvoorbeeld, ik heb dan zo wat schroom om de mensen achter de toog te vragen, aanvaarden jullie Bitcoin?
Ja.
Ik ben, omdat, ja,
ik heb het één keer zo gedaan. Eén keer in een winkel in Antwerpen.
Ik moet dat meer doen eigenlijk, man.
Omdat ik, dat was net na een meet-up eigenlijk, waarin dat er dan zo wat sprake was van ja, we proberen na de, in Nederland, Bitcoin Arnhem.
Mm-hmm.
Kwam zo wat het idee van in Antwerpen ook een beetje te proberen. En ik heb het sowieso een keer geprobeerd, maar die ja, dat was een buurtwinkel in Antwerpen. En ja, wist niet echt hoe waar het over, allee, ja, waar dat inhield. Dus ja, het is moeilijk. Ja. Maar op zich, ja, je ziet, er is een restaurant waar we de meetups hadden ook, ja, die het ook wel gaan doen. Hè. Dus, ja. Dat kan zeker. Hè.
Ja, dat is het omgekeerd, die onboard zijn klanten.
Ja, die onboard zijn klanten. Ja.
Of je er wie. groetjes trouwens. Nee, dat zijn de knappe dingen. Ik vind ook... Dat onboarden, dat is vermoeiend, omdat je eigenlijk eerst door een half uur moet de-brainwashing gaan bij heel veel mensen. Je moet dan bepaalde concepten gaan beginnen uitleggen. En ja, niet iedereen heeft daar zin in, en je weet dat ook. Dus dan denk ik van, ik laat die mensen in het ongewisse, want het kost te veel energie.
Energie kost het, ja, klopt. Maar uiteindelijk, maar mensen moeten het zelf ontdekken en ja...
De informatie is er in ieder geval en dan probeer ik dat een beetje ja, toch zelf waar te maken om dat, ja, als ze iets vragen, om toch wat terug te doen en te helpen. Maar, ja. Maar ik zeg het, dat is heel persoonlijk. Er zijn heel veel mensen supergoed in, ja, ik zelf minder. Dus
Nee, in de podcast, gewoon wat je zei er juist, dat zijn ook manieren om mensen... Ja, bewust te maken van bepaalde dingen. Hè. Podcast op zich vind ik heel interessant. Omdat je daar zo wat dieper kunt ingaan met mensen die er wel meer over een bepaald onderwerp af weten. Mm-hmm. Niet alleen over Bitcoin, maar op zich gewoon ja, de 21-podcast bijvoorbeeld. Goeie dingen over.
Zit er wel dispatch, vind ik tegenwoordig wel heel goed.
Ja.
Het wisselt al wel eens, hè? Want er is een tijd... er zijn een paar podcasten geweest die even heel interessant waren en dan weer wat minder. En er is er een heel, heel bekende, de What Bitcoin Did
podcast. What Bitcoin Did,
hangt natuurlijk heel hard af van wie je interviewt.
Ja.
Dat is gewoonlijk... Maar ja, dat is de helft van de tijd wel interessant, vind ik. De andere helft iets minder.
Ja, Michael Saylor is er ook al op geweest. Hè. Bijvoorbeeld, dat vind ik interessante gesprekken. Dus,
ja, dat zijn interessante gesprekken, omdat... hoe moet ik het zeggen? Ik heb graag een brede waaier van ja, wat zijn de inzichten van mensen en hoe... moet ik het zeggen? Wat doen ze? En ook soms, ja, de technische uitleg vind ik ook wel eens interessant om echt eens, ja, iemand die iets aan het developen is. Over laatst op Citadel Dispatch was er iemand van Mutiny Wallet.
Ja.
Ik was daar nu net aan het testen zelf, dus was dat wel interessant om naar de lead dev bezig te horen over zijn inzichten. Ja, dan kom je wat extra te weten van wat zijn die aan het doen en waarom. En dat is wel interessant. Hier in België hebben we jammer genoeg niet zo'n devs zitten die voor de micro kunnen kruipen.
Ja,
die moeten er wel zijn.
Die moeten er wel zijn, denk ik, ja.
Die zitten dan waarschijnlijk niet hier.
Nee, kunnen, ja.
Die zijn al gaan lopen. Maar dat is het rottige natuurlijk. België is een klein landje. Als je hier echt goed bent in development van encryption toestanden of wallets maken of noem het maar op. Ja, er gaan dan wel poorten open buiten dit land. Want laat onze kat een kat noemen. Echte bitcoinbedrijven zijn er niet in België. En
nee, of ze worden tegengehouden of of gereglementeerd en dan stopt het snel. Hè.
Ja, mijn excuus is trouwens, moest er toch een bitcoinbedrijf zijn die nu luistert en denkt, ja, maar wij, contacteer mij, ik wil u wel interviewen dan.
Ja.
Maar ja, er zijn wel blockchainbedrijven, maar dat is dan weer iets anders. Die zitten dan weer in de corporate toestanden en zo. Maar ja, dat is een beetje een gemis. Maar er is wel wat aan het veranderen. Ik ben iets positiever aan het worden over hoe dat België ervoor stond. Als je dat ziet tot 2-3 jaar geleden en vergelijkt met nu, Ja, er wordt toch al iets genuanceerder over geschreven.
Ja, klopt. Het, onlangs het perfecte voorbeeld, het interessante interview in de tijd met Tour de Meester.
Ja, klopt.
Was
dat is een kenterpunt.
Een kenterpunt, ja.
Dat was voorheen ondenkbaar.
Een bladzijde vol, dat is ondenkbaar in het begin, of een aantal maanden, jaren geleden.
Klopt.
Ja, dat was een zeer interessant interview, dus het kan wel. Hè.
Het kan zeker. En, ja, ik hoop dat we op die manier toch een beetje iets kunnen openbreken. Dat we vooruitgang daarin zien voor België zelf. Want ja, ik heb daar nog ergens een stukje over geschreven dat hopelijk ergens gepubliceerd gaat worden. Meer daarover volgende weken. Maar ik ga daar niet te veel over zeggen. Maar het gaat in ieder geval in die richting moeten gaan. Want anders blijven wij hier achterop hinken.
Ik denk dat ook een beetje van er zijn er wel, zoals bijvoorbeeld journalisten van de tijd. Ellen,
Vermorgen.
Ja. Dus die zijn wel into Bitcoin, maar ik denk dat ook zo'n beetje gestuurd wordt. Ja, van wat mag er nog? Allee, ja.
Mm-hmm.
Dus het is een beetje, voor hun zal dat misschien ook een strijd zijn. Maar...
Misschien wel. Ik heb daar geen zicht op. Ik heb er wel zicht op dat er iets meer genuanceerder wordt geschreven.
Ja.
En dat kunnen we gewoon maar vaststellen. Dat is al één stap vooruit.
Ja, klopt.
Want we komen van heel ver. Hè. Ze hebben hier 13, 14 jaar geroepen dat alles tulpenbollen waren.
Of crimineel. En het wordt gebruikt voor criminele activiteiten, drugsgeld.
Ja.
Maar laat ons niet vergeten, het fiatgeld is dat ook wel. Hè.
Ja, we
hebben cashgeld
zo,
is... Ja.
Ik vind het altijd grappig dat er dan zo EU-parlementsleden worden gepakt met loesje zaken.
Mm-hmm.
Koffers vol geld over de grens proberen smokkelen en dan die toestanden.
Ja.
Overlast was er ook weer zoiets waar ze dan aan vriendjespolitiek doen en... vriendjes van hun eigen klik op een goed postje zetten, dat natuurlijk vet betaald wordt.
Ja,
dan kunnen wij ook zeggen van ja, die Europese Commissie, ja, dat dient alleen maar voor criminelen en mensen die geld willen witwassen.
Criminele activiteiten.
Ja.
De EU zelf, hè, waren onlangs mensen opgepakt die zelf fraude hadden gepleegd. Hè. Dus het zit ook in de Europese Unie. Hè.
Klopt.
Dus pot verwijt de ketel, hè.
Ja, ik denk zelfs dat ik durf hier zeggen dat er binnen de Europese instellingen waarschijnlijk meer criminaliteit aanwezig is dan in heel de Bitcoin space percentueel gezien.
Maar ik ken niemand in mijn directe omgeving. Pas op.
Er zullen er zijn, hè?
In de community waar wij in zitten, wordt het alleen op de goede manier gebruikt. En,
ik zie dat toch ook, ja.
Zelfs,
het is zelfs een sociaal check, hè? Want als er echt iemand... We hebben een aantal maanden geleden iemand gehad op een bepaalde meetup. Ik ga er niet te diep op ingaan, ik wil niemand niet doxen. Maar die overduidelijk, laat ons zeggen, een zweem van loesheid rond zich had. en daar ook nogal prat op ging. En die dan ook bleek effectief gezocht te zijn voor van alles.
Ja.
Maar de community had een half uur toch al zeker door van... Waar is dat voor iemand? Wat komen die hier doen en waarom willen die per se met mij op de foto?
Ja.
En dat zijn dingen, dat is zelfregulerend. Namelijk, als je allemaal zo wat dezelfde ethos hebt in de Bitcoin space, een vreemde eend in de bijt, we gaan dat wel eens bekijken. En af en toe vallen die dan wel heel snel door de mand.
Ja.
Meestal kennen ze er dan ook niks van en willen ze gewoon iets loes vliegen.
Of daar waar het mee surfen, maar in het algemeen merk ik wel... Ja. De mensen die in die community zitten, zijn allemaal wel opricht en doen voor het goede, doen bepaalde zaken voor het goede doel. Dus,
Absoluut.
Van de Bitcoin community, dus dat ken ik alleen maar,
Ja, dat beeld, en dat probeer ik ook hier echt duidelijk te maken, het beeld van een bitcoiner vanuit zijn Lambo, die een middelvinger opsteekt naar heel de wereld en dan eens goed gas geeft, terwijl er Duitse techno speelt. Dus dat beeld, er zullen er zijn. En zeker in Duitsland zullen zo'n types waarschijnlijk aanwezig zijn. Hier in België, ik heb eigenlijk nog nooit iemand zo tegengekomen die
zelfs
figuurlijke mentaliteit...
Allee, het is niet alleen in Antwerpen, er komen mensen vanuit Brussel, er komen mensen vanuit Roeselare, onlangs Gent.
Ja.
Er zijn meetups in Turnhout nu. Ja, het is echt wel aan het groeien en dat zijn allemaal mensen die mijn visie toch wel het beste voor hebben met iedereen. En er inzitten voor een groter
Ja.
Omdat ze in iets groters geloven.
Ik denk dat dat ook onze kracht is, hè, tegenover een andere belegging. Hè, een bedrijf dat aandelen uitgeeft, ja, dat gaat een product of een dienst leveren. En ja, daar kan je dan over palaveren, hoeveel is dat waard? En heel de handel daar rond. Bitcoin is een heel ander beestje. Je koopt dat niet gewoon... Ja, je kunt dat doen. Hè. Je kunt dat kopen en dan hopen dat het iets meer waard wordt en dan terug dumpen. Ja, maar dan heb je eigenlijk een kans gemist. Dan heb je wel centjes verdiend waarschijnlijk. En hopelijk geef je dat dan... correct aan bij de belastingen en is alles tip-top in orde voor u. Maar hè, zoals die mensen die overlast in de gazet stonden en zeiden, wauw, ik heb een paar duizend euro gewonnen met de bitcoins.
En dat zijn de verhalen die dat ze dan brengen in de kranten.
Ja, en dat is zielig. Dat is echt gewoon zielig. Ik vind dat, geen disrespect naar die mensen toe, want die mogen dat van mij, hè, om dat zo te bezien. Maar zijn ze dan met bitcoin bezig of zijn ze dan gewoon met een zoveelste belegging bezig? Hmm. Want als die morgen, ik zeg maar niet, een
Tesla... Korte termijn rijk worden, hè.
Ja, voilà, morgen doe ik dat met een Tesla aandeel of... kippenracen of zo. Als ze kunnen winnen, kunnen ze winnen.
Ja, en dat niet alleen. Gisteren stond ik in de boekenwinkel bij ons in de gemeente en stond iemand voor mij, kocht voor 160 euro lotto-biljetten.
Ja.
Dan denk ik, zijn er geen betere manieren om je geld te beleggen? Ja. En 160 euro is al niet niks. Pas op, je kunt dat nu betalen. Dat kan nu dat je dat kunt betalen, maar ja... Het is verloren uiteindelijk, hè.
Ja,
maar is de kans dat je... alleen met de lotto... Oké, er bestaat altijd wel een kans, maar...
Dat is een droom dat je daarvan koopt, hè.
Dat is een slotmachine waar ze eigenlijk... Ja. In mijn ogen nu bitcoin voor... Ja, proberen af te doen.
Dat klopt eigenlijk wel, ja. Ze proberen eigenlijk te zeggen... maar op bitcoin, daar gokt je eigenlijk.
Ja.
Maar diezelfde entiteiten organiseren een nationale loterij... waar
enorm
veel mensen gokverslaafd aan zijn, mogen we toch ook wel even...
Ja. En waar dat de bedragen enorm zijn. En ja, dat daagt mensen uit om daar eens in te gokken. En ja...
Mm-hmm.
Maar ik vind investeringen in bitcoin op zich een minder grote gok. En ik zeg het, wat ik in het begin heb gezegd, je wordt daar rustiger in. Je begint anders te denken op bepaalde zaken van oké, waardoor komt het dat we nu economisch in die situatie zitten en wat gaan we daar uiteindelijk aan doen door in bitcoin te investeren?
Ja. Ik denk dat die groep ook groeit. Allee, we zien dat ook. We moeten dat niet alleen denken, we zien dat ook. De meetups waar wij komen, daar zien we steeds wel meer volk opdagen.
Ja, klopt.
En dat is mooi om te zien. Ik hoor ook meer en meer mensen die er wel op zijn minst eens naar kijken, vanzelf. En dat is wel knap eigenlijk. En ik hoop dat we op een punt gaan komen waar we hier in Europa dat eigenlijk eens echt gaan omarmen. Want ik denk dat het heel veel problemen kan oplossen door niet meer mee in een systeem te zitten waar de ene zich uit de naad moet werken om te mogen werken en te mogen fiat krijgen en een ander het gewoon kan bijprinten of weet dat het bijgeprint wordt en toch naar hem vloeit. En dat is eigenlijk inherent fout in ons systeem. Het is niet fair dat u en ik moeten werken voor 1000 euro en daar dan pakt een 57% moeten van afgeven en dat er iemand anders gewoon de kraan openzet en zegt van ja, we gaan eens... geld bijprinten, dat project moet nog wat centjes krijgen. Ik had hier nu toevallig, ik had even nemen, live podcast, ik had hier nu toevallig een krantje gezien. Ik neem dat normaal nooit mee, want het is zo mainstream als maar kan, de Zondag. En er stond een politicus op van een zeer linkse partij, u kan raden wie, en die zegt, dit land is fiscale hel voor werkenden. En dat komt van iemand die graag planeconomie ziet ingevoerd worden. Dus ik hoop dat we meer bitcoin in ons land gaan aanwezig zien en minder van dit soort retoriek. Want als je dan dat interview met die man leest, dan duidt hij al de problemen van de fiatwereld perfect aan.
Ja.
Maar zijn oplossingen...
Dat zijn een beetje de beloftes dat ze maken of snel maken in de politiek. Maar mooie woorden en uiteindelijk gebeurt er weinig.
Ja.
En of we moeten de rijken taxeren, meer belastingen voor de rijken. Ja, en uiteindelijk gebeurt er niet veel. Of willen ze meer belastingen? De stemtest was een mooi voorbeeld om te kijken van hoe denken politiekers over bepaalde thema's. En als je dan een vraag krijgt van moeten we meer belastingen in of werken aantrekkelijker maken? Ja, denk ik.
Dat zijn van die one-liner vragen ook.
Ja.
je kunt daar ook niet meer op antwoorden, omdat als je... Je hebt geen... bijvoorbeeld, loonkost is een eindresultaat van iets. Dat is niet van, oh, het is hoger of lager. Dat gaat gewoon niet. Dat is een eindresultaat van een heleboel factoren. En politici moeten dan in zo'n stemtest waarschijnlijk een paar korte dingen. Het mag allemaal niet te lang duren. Ja. Je kunt moeilijk 5 pagina's schrijven voor een vraag. Dus het is... Ik bekijk dat zelfs niet meer, omdat het mij alleen maar frustreert, omdat het zo versimpeld wordt tot iets dat waardeloos wordt.
Ja, klopt.
Die vraag stellen is irrelevant anyway.
Ja, dat gaat uiteindelijk, als je een paar procenten op de balk van voor of voorkeur of tegen, dan kun je al vallen onder een bepaalde andere politieker. Het is een niet echt een waardemeter in mijn ogen.
Ja, mijn persoonlijke mening, maar dan los van het bitcoiner zijn, is dat momenteel hebben we vooral politieke strekkingen en partijen waar 19e-eeuwse vlaggetjes worden gezwaaid, nog altijd.
Ja.
In welke richting dat dan ook uitgaat. En dat dekt de lading gewoon niet meer voor deze maatschappij. En ik weet niet wanneer dat gaat veranderen, dus mijn zorg niet. Ik ben een bitcoiner, ik moet daar niet naar luisteren, naar dat gezever.
Nee, dat is een ander thema, denk ik.
Dat is een heel ander thema. Of dat je nu een kleurvlag A of B of C omhoog steekt, dat komt allemaal uit de 19e eeuw, waar mensen nog in een stoomfabriek of weet ik. Ja, in een fabriek met stoommachines bedoel ik.
We frustreren ons er al in sindsdien. Ja. Dus het zal altijd zo blijven en de beloftes zullen altijd gemaakt worden. Maar veel zal er niet echt veel veranderen, denk ik.
Klopt. Ik denk dat zichzelf wel ooit eens zal oplossen. Maar dat zal met een tijd wel duren. Ik ga daar niet actief, niet meer op de barricade staan, voor welke partij dan ook. Want ik vind dat irrelevant geworden eigenlijk.
Ja.
Dat is ook iets dat ik nogal, nu niet bij iedereen, maar toch bij een groot deel van bitcoiners zie, dat die zelf
de frustratie in de politiek, ja, klopt.
Ik ga niet meer geloven in A, B of C, want dat is irrelevant geworden. En dat is ook wel knap eigenlijk, want dat verbindt mensen soms ook. Hè, van, eigenlijk vroeger was ik een hele linkse of een hele rechtse of een hele groene of een hele dit, dat, zo kleurtje. Maar ik heb dat opgegeven, want het is irrelevant geworden.
Ja. Je kunt er alleen maar zelf iets aan veranderen, denk ik.
Mm-hmm. Ja, proof of work, doe iets, bouw iets, maak je community. En dat is altijd sterker, denk ik. En van daaruit vormen revoluties ook. Hè. Want die meneer die in die krant stond, die wacht al, zijn strekking wacht al 80 jaar op een revolutie. Ja, dat is dan tof voor hen, maar ik denk dat de revolutie onder hun ogen aan het gebeuren is nu en ze erkennen het niet eens.
Ja.
Maar goed, wij zien dat waarschijnlijk verkeerd. We moeten dat op lange termijn zien.
Ja.
Ik denk dat we hier stilletjes aan kunnen afronden. Wou jij nog iets chillen? Of
nee, ik vond het heel interessant.
Of
op zich.
Iets anders dat je wou melden? Een meetup dat jij doet? Of een website?
Ja,
of
nu toevallig is er inderdaad. We hebben iets georganiseerd binnenkort. In Middelkerke gaan we een meetup organiseren voor families. Ik ben nu even een datum kwijt, 28 juli.
Okay.
28 juli, er is een flyer en we zullen die online nog wel eens posten. Het is in Middelkerke, in de bar Patapata.
Mm-hmm.
En alle families met kindjes zijn welkom. Proberen om met mensen bij elkaar te brengen, zowat te praten zoals dat we nu hebben gedaan, wat dat we doen op de meetups. Elkaar wel leren kennen. Misschien mensen die er al een paar keer geweest zijn op de meetup en nu zullen komen met hun kindjes.
Mm-hmm.
Allemaal welkom. En cool. We hopen op mooi weer en een gezellig middag.
Dat zal zeker zijn, denk ik, dat laatste. Ja, het weer kan ik niet voorspellen, maar dat het gezellig gaat worden wel. Het hagelt één dag en er zijn hagelbollen van 5 centimeter.
Ja, dan gaan we moeten kijken voor een andere oplossing, maar, of een uitstel misschien.
Ja, maar dat zien we dan wel aankomen. Nee, het zal mooi weer zijn dan. En ik denk dat ze daar ook, ik heb al eens een wind horen waaien, dat ze daar heel lekkere drankjes hebben.
Klopt.
Allerlei cocktails, al dan niet alcoholisch. Dus dat zal zeker gezellig zijn. En natuurlijk ook voor de kleintjes is er op het strand altijd wel leuten te beleven.
Vandaar ook dat we het hebben gekozen voor daar te doen.
Maar we zullen de flyer nog in de show notes zetten, denk ik. En dan,
klopt, ik zal een linkje daar naar plaatsen, dat ja, de mensen dat terug kunnen vinden. Kunnen ze die flyer even zelf bekijken. Ik zet dat zeker in de show notes. Ik vond het super aangenaam dat je even bent afgezakt naar hier. Dat is ook iets toffer dan zo remote podcastje op.
Face-to-face is altijd wel wat aangenamer.
En ik zou zeggen, stack sets, dat gaan we allemaal doen. En nog mensen proberen onboarden is ook tof. En heel veel succes met de meetup. Ik ga daar zeker zijn.
Super, merci.
Bye bye.